RSM. Puls.
Welkom, luisteraars, bij alweer de 42e aflevering van De Puls. En zoals u weet hebben we hier gewoon iedere keer weer iets interessants om over na te denken. Ook als we zo meteen weer klaar zijn. Voor u is dit keer extra interessant. Simpelweg omdat we namelijk ook nog eens een keer wat leesstof erachteraan hebben. We gaan het hebben over dit keer ESG en private equity. Daar hebben we zelf een rapport over geschreven wat heel interessant is. Maar we willen toch ook eens een keer wat verder en wat dieper erop ingaan. Om eens te kijken hoe die twee nu samen gaan. Nou, dat zullen we gezamenlijk, en met gezamenlijk bedoel ik Murat en ik, Hans van Loenen, proberen duidelijk te maken in deze Puls. En we beginnen, zoals altijd, met de verwondering.
Hallo allemaal en hallo Hans. Ik denk een van de meest turbulente weken achter de rug hebben zitten. Trump heeft gewonnen. Maar in aanloop naar die verkiezingen zijn er in het cryptolandschap een hoop dingen gebeurd. Een hele belangrijke katalysator onder jonge mensen, waarom Trump toch wel wat stemmen gekregen heeft, gaat over Peanut the Squirrel. Nou, Peanut the Squirrel was een huisdier van een Amerikaans koppel. En deze eekhoorn die mocht in deze staat niet als een domestic pet beschouwd worden. Dus uiteindelijk is de politie binnengekomen en hebben ze Peanut the Squirrel meegenomen.
Nu, de eekhoorn uit huis meegenomen?
Uit huis, met een wasbeer. Dus hadden
met een wasbeer? Oké. Okay.
Die mochten allebei geen huisdier zijn. Maar omdat die eekhoorn eigenlijk sinds zijn geboorte bij hen thuis zat, kon die niet meer losgelaten worden in het wild, was de argumentatie van de politie.
Die was gewoon tam dus.
Uiteindelijk hebben ze de eekhoorn geëuthaniseerd. En deze eekhoorn, die is dus in een... dit was een democratenstaat, hè, dus dat is ook hoe het geframed werd. They killed a squirrel. Dat was uiteindelijk de boodschap. En dat heeft de Trump-aanhang ten goede gedaan. Want eerst was het they're eating the dogs, and now they're killing squirrels.
Dat was de tegenhanger. Ja, die had ik inderdaad nog niet gelezen, maar hij verbaast me nu ook meteen.
En wat dan de... als dit je al verbaast. Kijk, Peanut is uiteindelijk ook nog eens een cryptomunt van gemaakt. En die is in één week tijd 1000 keer over de kop gegaan. In één week tijd.
Waarom zeg je dat altijd een week later en niet een week eerder? Hadden we alle luisteraars soort pensioen kunnen geven.
ik handel niet in meme coins. Maar de Peanut is dus 1000 keer over de kop gegaan in één week tijd. Op de grootste beurzen, cryptobeurzen, hebben ze een listing gekregen. Maar dit is wel een grotere trend binnen cryptolandschap. Want Bitcoin heeft 91.000 bereikt vandaag. Ja. Trump die is louter positief over de crypto wereld. En pas geleden heeft Dogecoin een munt, ook vernoemd naar een hond weer, een Japanse hond, Dogecoin, de eerste internetgrapmunt, is meer waard in marktkapitalisatie dan Ford, op het moment dat we spreken. Meer dan 60 miljard waard. En het is een munt waar bijna geen technologie achter zit. Het is gewoon het is gewoon digitaal cultureel erfgoed. 60 miljoen.
Miljard. Wat is nou de realiteit daarvan? Ja, je weet dat ik helemaal niet in de cryptomunten direct geloof. Ik geloof er wel in dat er een bepaalde manier zal zijn waardoor de systeembank en dergelijke toch eens na moeten denken over het systeem wat er zelf neergezet is. Er is geen dekking. Ik ben van de oude stempel. Ik geloof er niet in. En als ik dan dit hoor, dan bevestigt dat alleen maar mijn gedachte dat ergens een keer die Bitcoin ook onderuit gaat. Maar ik zal het helemaal verkeerd hebben. Ik krijg hoe langer hoe meer tegenspraak daarin. En uiteindelijk, als je het heel realistisch gaat bekijken, is natuurlijk ook de dekking van de reguliere munten ook sterk naar beneden gegaan. Want wat is nu nog de dekking van een Nederlandse euro of van een Europese euro? Voorheen was dat heel veel en tegenwoordig is het heel weinig. Maar 60 miljard voor een geintje, dat vind ik echt te ver gaan. Het is niet te ver gegaan.
Mooi,
ik wou dat ik het had gedaan.
Week.
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Hey, we hebben het gehad over meme-investeringen, internetgrappen, neppe investeringen, hoe je het ook wil noemen. Laten we het nu hebben over
de echte de wereld echte zaken. Van ja. die investeringen.
In ieder geval waar we verstand van hebben.
Ja, ja waar we verstand van hebben inderdaad. Want je gaf het al aan hè, in de intro. We hebben een onderwerp geschreven. We hebben een rapport geschreven over ESG en de impact daarvan op private equity. En dat hebben we vanuit een aantal verschillende invalshoeken hebben daar wat bevindingen
ja.
bij.
Ja, dat is natuurlijk gewoon omdat we een groot aantal klanten wereldwijd hebben in het PE-gebied. En voor ons ook die markt natuurlijk heel interessant is om te bezien en te bekijken en te volgen. En vervolgens willen we natuurlijk ook gewoon sturing geven aan ja, wat houdt nou strategisch ESG in bij PE-fondsen.
Ja, want ESG dat wordt steeds belangrijker in die wereld. En dat betekent dat deze fondsen en private equity huizen zich meer moeten gaan richten op duurzaamheid. Maar ook verantwoordelijk investeren. MVO-consideraties moeten steeds meer meegenomen worden. Grote investeerders, denk aan institutionele beleggers, die moeten die gaan steeds meer letten op allerlei duurzaamheidsconsideraties. Hè. Denk aan pensioenfondsen. Ja. Die investeren tegenwoordig niet meer in partijen die nou, zaken doen met landen die een Congo in de supply chain heeft, waar kinderen in de mijnen zitten. Dus het wordt steeds belangrijker, voornamelijk bij het groot geld.
En, nou, daar ligt de druk natuurlijk ook hoger.
Ja, ja dat klopt inderdaad. Dat is kijk zeker wel, want daar zit de toezichthouder ook scherper op.
Ja, toezichthouder zit er, maar ook de publieke opinie.
De publieke opinie, dat klopt. En nou, hoe kan je dit dan in verzameling nemen en daarmee omgaan? Nou, het mooie van Europa is dat zij eigenlijk op deze risico's ook wetgeving hebben. En dat is wat wij uiteen hebben gezet in het rapport. Want aan de hand van je portfolio bedrijven is het natuurlijk ook wel handig om te weten van goh, waar moeten zij nou aan gaan voldoen? Waar gaat de investeerder op letten? Waar gaat de toezichthouder op letten? Wat is de publieke opinie? Denk aan deforestation. Hè?
Ja.
Dat soort zaken. Dus nou ja, ik denk misschien goed om eerst even te beginnen. Hans, ik denk dat jij de ideale persoon bent om dit te vragen. Private equity en investeringen, hoe ziet dat er nou uit? Hoe gaat zo'n proces?
Nou, het proces op zichzelf natuurlijk bij private equity zit hem in het feit, hoe wordt het fonds opgebouwd? Het fonds zelf, waar het bepaalde bedrijven zal mee gevuld zullen worden. Dus een private equity huis zal zelf natuurlijk aankopen willen doen. Die maakt een keuze waar ze in gaan investeren. Maar voor die keuze hebben ze ook geld nodig. En voor die keuze zullen ze ook een portfolio gaan bouwen. En hebben zij ook weer te maken met de achterliggende aandeelhouders. Maar ze hebben ook te maken met de banken. Die banken die zitten tegenwoordig natuurlijk strak in het keurslijf van je moet aan die regeling voldoen, je moet aan de volgende regeling voldoen. En die gaan nu zelf ook zelf regelingen opleggen aan zichzelf. ABN AMRO Bank is daarmee begonnen. De Equator Principles ter financiering van nieuwe zaken is het belangrijk dat je goed kijkt naar wat houdt ESG ook bij dat bedrijf in waar je in investeert. Nou, de banken die zijn daar eigenlijk min of meer goed overeengekomen om te zeggen, nou, wij willen een aantal van de zaken die ook in de CSRD voorkomen terugzien. Eigenlijk als je kijkt, dan komt dat wel overeen. Nou, SFDR, ook belangrijk. Waarom? SFDR die beschrijft precies hoe een fonds ingericht kan zijn. Dan heb je natuurlijk de artikel 6, maar je hebt ook de artikel 8 en artikel 9 lichamen. Dat is nu misschien iets even te ver gaan, maar op zichzelf wel interessant. Want een heleboel private equity huizen die nu starten, kijken meteen naar, hey, kunnen wij er net iets meer mee doen? Ja. Dus in plaats van, nou, we doen er niks mee, we zijn gewoon bezig en we kijken en we gaan naar de toekomst toe en we houden ons aan de regels, willen ze eigenlijk al zich een beetje verder zetten en dan kom je in een artikel 8. En dan artikel 9 is als je echt helemaal aan alle regelingen voldoet.
Ja, dus maar eigenlijk hoe hoger, hoe groener.
Ja, hoe hoger, hoe groener. Daar komt het op neer. Ja, helemaal goed. En je ziet dat dat dus een belangrijke rol gaat spelen binnen de keuzes die nu gemaakt worden. Die keuzes zijn natuurlijk sowieso altijd gestoeld op we willen nog steeds gewoon iets kopen, beter maken en verkopen. Ik denk niet dat we dat moeten onderschatten. Het feit dat er geld verdiend moet worden bij private equity huizen moet ook geen vies woord zijn. Maar we kunnen natuurlijk wel rekening houden in de toekomst met wat is nou het beste om daarmee te doen.
Ja.
En kun je ook keuzes maken in de positieve zin van ik kies iets voor aan de linkerkant wel helemaal volledig in lijn met of aan de rechterkant nee het kan niet. En dan houdt het ook nog eens een keer op het moment dat het een lastig iets is. Als je heel veel gerelateerd in de olie zit als private equity huis of daaraan gerelateerd, dan is de regeling volgen natuurlijk wel iets zwaarder en lastiger dan dat je in groene fondsen zit die al van huis uit groen zijn.
Ik denk dat we hem even moeten opknippen, hè, want je geeft een aantal dingen aan. Ik denk dat het belangrijk is om in je achterhoofd te houden van ja, private equity is er om geld te verdienen. Hè, maar ik denk niet dat dat losstaat van ESG meenemen in dat proces.
Nee,
want als
zeker niet.
Als we kijken naar het rapport, dan zien we dat ja. Eigenlijk bedrijven die zich goed hebben ingesteld ten aanzien van ESG, hè, dus dit is meer op portfolio niveau, die zijn, als je kijkt naar de financial statements, zijn ze over het jaar heen eigenlijk steeds gegroeid in hun, hun EBITDA. Hè?
Ja,
hè, met
dat
andere,
is ook
met
wat je ziet
woorden,
uiteindelijk als het,
bedrijven.
De uitkomst van het rapport
ja.
zelf.
Ja, precies.
Doe het en je komt beter uit.
Ja, dus dat is echt een belangrijke conclusie. Van wij noemen het een ESG premium. Hè, dus het kopen van bedrijven die voldoen aan ESG-consideraties, nou, die hebben vaak een goede financial performance. Nou, hoe komt dat dan? Wat nou vooral nu in deze tijd ontzettend belangrijk is, en dit onderschrijven ook wetenschappelijke instituties voor de overheid, de WRR, die heeft bijvoorbeeld gezegd dat weerbaarheid een ontzettend belangrijk punt gaat worden voor businesses. En dat komt alweer veel terug in ESG-consideraties. Hoe ga je om met klimaatrisico's? Ken je je eigen supply chain? Waar haal je je materialen vandaan? Heb je dat in kaart? En deze vragen die ik nu stel, die kan je weer terugvertalen naar Europese wetgeving. Hè? Je begint bij de CSRD, dat is vaak de eerste stap.
Ja.
CSRD, dat is, heb ik op allerlei ESG-KPI's een duidelijk beeld van waar ik nou sta? Ja, hoe groen ben ik? Hoe goed doe ik het ten aanzien van duurzaamheid? Maar ja, vervolgens komen er ook nog andere dingen bij kijken. Bijvoorbeeld CSDDD. Hoe zit het in mijn supply chain? Met wie doe ik zaken? Doe ik zaken met partijen waar kinderen in de mijnen staan? Dat mag helemaal niet. Ben ik in het buitenland ontzettend vervuilend bezig? Moet ik daar extra belasting over gaan betalen? Hoe gaat dat dan uitzien in mijn nette resultaat. Dus al deze ESG-consideraties, die moeten wel meegenomen worden in de toekomst, wanneer je het gaat hebben over het kopen van de partij. Nou, er zijn er allerlei verschillende methodieken hoe je dat kan doen. Vanuit de private equity huis zelf, de beherende vennoten, die doen natuurlijk de analyses. Nou, hoe neem je dan die ESG-consideraties mee in die analyses? Dus ten eerste, wat voor soort analyse gebruik je? En vervolgens, hoe breng je het naar de investeerder? Nou, dit kan natuurlijk niet als je geen overzicht hebt van wat er op je gaat afkomen. En jij weet als geen andere, Hans, hoeveel waren het? 170 nieuwe wetten vanuit de Green Deal?
Ja. 171 staan er nu nog in de legislative terrain. Dus dat is voor een heleboel mensen niet eens bekend. Dat lijkt me ook stug. Zelfs bij mij is het niet bekend. Maar daar moeten we wel rekening mee houden. En dat is natuurlijk iets wat je gewoon gezamenlijk moet doen. Je moet gezamenlijk daar invulling aan geven. Het is ook iets wat bijvoorbeeld zelfs door de meneer van Morningstar, de CEO van Morningstar, die gaf het aan. Jongens, er zijn wel heel veel regels. Kun je nog wel zaken doen? En stiekem ben ik het daar wel een klein beetje mee eens. Ik weet gewoon, er zijn regels om te volgen. Maar aan de andere kant, het moet ook wel inzichtelijk gemaakt worden. En ik denk dat met name, als je als private equity huis aan de slag gaat, het is al moeilijk als je in een business zit waar je alles vanaf weet. En een private equity huis die heeft natuurlijk dat ze groepen bij elkaar willen brengen. Als je nu kijkt naar onze eigen cliënten, dan willen ze gewoon een bepaald soort bedrijven bij elkaar krijgen. Als ze dan kijken naar bijvoorbeeld, nou, ik wil een artikel 8 fonds opzetten, dus ik wil iets groener zijn dan dat onze oude portfolio eruit zag. Dus dan gaan ze naar nieuwe bedrijven kijken om dan al die regelgeving in één keer beter kunnen pakken. Dat is wel lastig hoor. Maar ja, daar heb je een goede
Wat je zegt klopt. Hè? Als je het regel voor regel gaat doen, wetgeving voor wetgeving, dan ga je niet begrijpen waar je überhaupt mee bezig bent. Maar je zegt bijvoorbeeld een artikel 8 fonds. Een artikel 8 fonds, dat wordt gedefinieerd aan de hand van de definities in de taxonomie. Hm. En uiteindelijk, wat is groen nou? Wat is ESG-proof nou? Nou, daar heb je ook allerlei verschillende soorten consideraties in de taxonomie. En dat vertaalt zich weer door naar de CSRD. En de CSDDD die speelt daar een belangrijke rol in. Wat ik hier probeer te zeggen is, ja, regel voor regel wordt het inderdaad heel complex voor bedrijven. Maar als je de rode draad begrijpt en je weet van, als ik bij de CSRD dit heb gedaan, kan ik dat gelijk leveragen voor de CSDDD. En omdat ik deze definities heb gebruikt, ook gelijk voor de SFDR. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, ja, regel voor regel is het complex. Maar ga je er slim mee om, kan je er ook nog eens je voordeel uithalen.
Ja, maar vooralsnog is het natuurlijk wel heel lastig, omdat het allemaal nieuw is. Het is niet zo dat er een transponeringstabel even aanwezig is. Want als je dit nu eenmaal hebt, dan heb je het volgende ook meteen. Komt er voor lieverlee natuurlijk wel. Maar uiteindelijk is het wel lastig.
Ja, dat is investeren in zijn algemeen.
Ja.
Hey, en een andere uitdaging, wat ook belangrijk is, is we hebben het inderdaad vooral over wetgevende definities. Hè, van deze wetgeving staat dit en die wetgeving staat dat. Hoe ga je ermee om? Maar vervolgens moet je ook die informatie gaan ophalen om te rapporteren.
Ja.
Maar ook inzichtelijk te hebben waar je staat. Hè? Dus daarmee is ook gebrek aan betrouwbare ESG-data een van de grootste problemen. En het gaat niet alleen
Absoluut. Ja.
Ja, het gaat niet alleen over kwalitatieve goede data. Het gaat überhaupt over, kan je data ophalen uit je bestaande systemen? Daar begint het eigenlijk. En veel bedrijven die hebben geen gestandaardiseerde rapportagesystemen. Waardoor het voor PE-bedrijven moeilijk wordt om ESG-prestaties nauwkeurig te gaan beoordelen.
Zeker omdat de private equity hoek natuurlijk vaak zit in, nou, dat is niet helemaal waar, maar toch zie je dat in ieder geval bij onze klanten. Ze zitten in de hoek waarbij de bedrijven eigenlijk nog geen volume hebben. Ze gaan dat volume creëren. En als je geen volume hebt en je bent nog hard bezig met de business zelf, heb je al die data niet. Dat komt gewoon heel vaak voor.
Ja.
We hebben nu al meerdere van die PE-huizen geholpen bij due diligences. En dan zie je gewoon van, oké, ze zijn er nu nog niet, maar ze hebben alles in zich om maar wel te komen. En dan vervolgens is het natuurlijk de eerste vraag die ze erop doen van, oké, als we dat nu bij elkaar zetten, welke data kun je dan gebruiken? En daar zit een heel groot gat hoor. Die data availability is echt een moeilijk punt.
Ja, daar zit inderdaad een groot gat. Wat de volgende stap wordt, is stel je hebt die data availability, hoe ga je dan ermee om? Dat is het volgende punt, is daarom ook het hebben van gespecialiseerd personeel. Wat wij nu vooral heel erg in de markt zien, is dat ESG-integratie vraagt om gespecialiseerde kennis. En wat we ook zien, is dat er een enorm tekort is aan professionals die om kunnen gaan met deze ESG-rapportages en de wet en regelgeving begrijpen. Dus het werven, maar ook het opleiden van bestaand personeel kan duur en tijdrovend zijn wanneer we het hebben over het begrijpen en het analyseren van deze beschikbare data, mocht het beschikbaar zijn. Hè? Nou, we hebben het gehad over de uitdagingen. Ik denk omwille van de tijd is het misschien ook goed als wij gaan kijken van, nou, wat levert het dan op? Hè? Wij zeiden net al in de intro die ESG-premie. Nou, dit verwijst eigenlijk naar financiële voordelen voor bedrijven met hogere ESG-scores.
Ja.
Zo'n ESG-score, dat kan je vanuit de Morningstar bijvoorbeeld, die maken de ESG-scores. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om eerst de SFDR-definities aan te houden, want die zijn wat globaler.
Dat is absoluut.
En de meeste bedrijven die zijn nog helemaal niet zo ver. Maar goed, wat is die ESG-premie dan? Nou, ten eerste, een van onze bevindingen is dat er lagere kosten zijn van het kapitaal. Hè, met andere woorden, bedrijven met hoge ESG-scores, die kunnen doorgaans tegen gunstigere voorwaarden gaan lenen.
Ja. Dus, je ziet vooral dat inderdaad de bankensector daar helemaal in zit. Hè? Zodra het gaat om
groene leningen.
Ja. Ja.
Groene leningen, gunstige aflossingstermijnen. En ook meer vertrouwen vanuit geldstrekkers.
Ja.
Een andere is hogere marktwaardering. Ook een van de key conclusies die wij uit ons rapport hebben gehaald zijn dat bedrijven met sterke ESG-prestaties vaak hogere marktwaarde hebben. Investeerders die zijn bereid om meer te betalen voor bedrijven die duurzaam opereren, ook vanwege die weerbaarheid. Je zag eigenlijk een enorme spike, Hans, een enorme spike sinds 2021 over hoe investeerders hun keuzes gingen maken. Want dat heeft te maken met die COVID-pandemie natuurlijk. Bedrijven die hyper afhankelijk waren van supply chains die direct link hadden met China en eigenlijk geen alternatieven hadden, die zijn direct door het putje gegaan.
Ja,
maar dat willen investeerders gewoon niet meer. Ja.
Ze willen het niet meer en ze zien gewoon in dat als ze hun eigen geld daar neerzetten voor de langere termijn, het verstandiger is om dat inderdaad in iets te doen wat zich al bezighoudt met diezelfde toekomst.
Ja, en dat is het laatste punt. Ja. Je verklapt het al een beetje. Een stabielere lange termijn prestatie.
Ja.
Bedrijven met goede ESG-scores, die zijn vaker bestand tegen marktschommelingen. Wat leidt tot volatiliteit in hun prestaties. En dat willen investeerders niet meer.
Nou, ja. En dan kom je toch een beetje naar wat is nou de outlook van het geheel, hè? We krijgen natuurlijk sowieso, en daar zullen we nog menig podcast over gaan doen. Wat is het effect van bijvoorbeeld het Parijsakkoord, wat binnenkort wellicht de das om wordt gedaan. Wat is de outlook? Wat denk je?
Nou, ik denk ten aanzien van ESG gaan het spannende tijden worden. Je hebt Trump die natuurlijk met zijn drill baby drill policies de zaken vooruit wil zetten. Maar Amerika die heeft die luxe ook. Dat hadden we de vorige keer ook besproken. Ze hebben die enorme oliereserves. Ik denk de outlook in Europa en Europese bedrijven ziet er positief uit ten aanzien van ESG. Waarom? Die weerbaarheid, die onafhankelijkheid die ze moeten gaan krijgen van het buitenland. En ook het feit dat we niet meer energieafhankelijk willen zijn van bedrijven. Speelt gewoon een enorme rol, hè? En hernieuwbare energie, de energietransitie, die gaat daar een enorme rol in spelen. Maar ook de druk vanuit investeerders, de druk vanuit de overheid, die zal gaan toenemen naar mijn mening. Want zij zien de fout die ze heel lang gemaakt hebben. En dat is genieten van internationale handel zonder repercussies onder de fijne schaduw van Amerika. En nu je Trump aan de macht hebt, die zegt van, nou, misschien als jullie niet meer genoeg geld uitgeven aan defense, dan gaan NATO ook das om. En we beschermen jullie niet meer tegen het grote Rusland. En wie weet dat er nog escalaties zijn in het Midden-Oosten. Want gas, dat krijgen wij van Qatar ook grotendeels. Ik weet nu al, Europa, die gaat die fout niet nog een keer maken. Die gaat inzetten op zelfvoorziening.
Ik wil dat niet.
Die gaat inzetten op weerbaarheid. En ESG is daar de eerste stap in.
Ja, want Qatar mag dan 19 keer slochteren hebben, maar dat wordt inderdaad een lastige. Er zit dus wel een mooie rol voor PE binnen het ESG-gebied, waarbij ze zelf ook eigenlijk heel goed naar voren kunnen komen. Met name op de exit en risico en de value creation zelf, de waardestijging zelf. Ik denk dat het daar eigenlijk de samenvatting van het rapport is dat ook, hè? En dat we daarmee kunnen afsluiten.
Ja, inderdaad, die enorme kans. Ik zou zeggen, doe er wat mee.
Ja, helemaal eens.
Nou, Hans, bedankt voor...
Jij ook weer.
Nou, voor je tijd en voor je mooie inzichten. Ik heb ervan genoten. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Vergeet alsjeblieft geen like achter te laten en te abonneren. Luister je op Spotify of op Apple Music? Volg dan alsjeblieft de podcast en beoordeel die dan ook. Wij maken allerlei afleveringen ten aanzien van internationaal zaken doen, duurzaamheid, cybersecurity en ander soort kwesties die internationaal zaken doen raken. En graag tot de volgende keer.
Ja, zeker weten. Op naar aflevering 43. Murat, tot ziens.